thema waaronder op deze Goede Vrijdagavond Gods woord wordt verkondigd is het gebed van een moordenaar op Golgotha. Het gebed van een moordenaar op Golgotha. In zijn gebed rechtvaardigt hij God, verheerlijkt hij Christus en het wordt door Jezus beaamd. Dus hij rechtvaardigt God, verheerlijkt Christus en zijn gebed wordt door Jezus beaamd. Het is hun dan toch gelukt, anders dan dat ze zich hadden voorgesteld. Toen de hamerslag op de vergadering van het Sanhedrin gevallen was, het besluit genomen werd dat Jezus uit Nazareth gedood zou moeten worden, had men op dat moment niet kunnen bevroeden dat het uiteindelijk zo zou gaan lopen. Het was trouwens ook tegen hun voorgenomen plan in. In ieder geval waren ze het met elkaar over eens dat deze man uit het noorden van Israël zo snel mogelijk uit de weg geruimd moest worden. Hij begon niet alleen een gevaar te worden voor de samenleving, hij werd een steeds groter gevaar voor hun godsdienst. Een man aan wie ze zich voortdurend irriteerde en ergerde, omdat hij goed deed. God lief had boven alles en de naaste als zichzelf. En wie zo leeft binnen de kerk, haalt de woede en de vijandschap van de godsdienst over zich heen. Niet van de wereld, maar wel van de godsdienst. Met het besluit dat ze hadden genomen, waren ze ook met elkaar erover eens dat het in ieder geval niet tijdens het Pascha moest gebeuren vanwege de toeloop van mens. En dan is het gevaar natuurlijk nog groter dat het gaat escaleren. Stel je voor dat er sympathisanten van Jezus uit Nazareth onder die menigte zijn, die doorkrijgen wat er achter de schermen plaatsvindt en wat het besluit is genomen, dat dan wel achter gesloten deuren is genomen van het Sanhedrin, maar wat op enig moment toch wel naar buiten zal komen, en die dat ook doorkrijgen en dat proberen te verhinderen. Maar ongedacht, zou dat niet Gods leiding zijn geweest? Stond daar opeens een van Jezus' discipelen op de mat. En toen was het snel beklonken. Ze zullen elkaar niet alleen triomfantelijk in de ogen hebben gekeken toen die deal was gesloten met Judas. De prijs was vastgesteld. Maar ja, het Sanhedrin vergaderd. En hoe sluit je een vergadering als Sanhedrin? Maar dat doe je natuurlijk met gebed. Dat is de godsdienst. Toen gingen de ontwikkelingen trouwens heel snel. Sneller dan dat ze eigenlijk konden bijbenen. Judas leidde hen mee. Midden in de nacht stond hij daar op een ongelukkig moment natuurlijk. Het was in de paasnacht. Ik denk dat verschillende leden van het Sanhedrin thuis in hun familie of op andere plaatsen ook rondom de paasmaaltijd stonden. Toen ze werden opgetrommeld om op een vergadering bijeen te komen in het holst van de nacht. Zo van het lam dat voor hun lag. Weggeroepen om het lam te slachten. Maar het was er nu eindelijk gelukt. Zei het dan niet zonder slag of stoot. Pilatus deed erg moeilijk. Het kostte hun veel duw- en trekwerk om hem uiteindelijk over de streep te krijgen. Tot overmaat van ramp verklaarde hij hem ook nog eens een keer tijdens een rechtszitting onschuldig. En had die vrouw van Pilatus maar al mond gehouden en die knecht niet gestuurd om ook te vertellen dat Pilatus haar man niet met die rechtvaardige te doen moest hebben, want ze had van hem gedroomd en door die droom was haar ook duidelijk geworden dat deze man onschuldig was. En had Pilatus ook maar niet de hulp van zijn collega ingeroepen, Herodes, die vervolgens ook aan Pilatus vroeg, wat wil je eigenlijk met deze man? Ik vind geen kwaad in hem. Hoogstens kunnen we een spelletje met hem spelen, om die Joden te zarren. Nou, dat was bij Pilatus niet tegen dovemans oren gezegd. En hij deed dat ook. Natuurlijk ook om in te spelen op de gevoelens van de mensen die voor hem stonden te wachten bij dat paleis. Om hun er alsnog van te overtuigen dat het eigenlijk de dwaasheid gekroond was om deze man. Nou, wie was hij eigenlijk? Hij zweeg en geen woord zei. Deze man aan te klagen als een oproerkraaier, een misdadiger. En om hun te laten voelen en te laten zien hoe dwaas hun vertoning was, stelde hij Jezus ook als een grote dwaas voor hun ogen. Gehuld in de versleten purperen mantel, geknakte rietstaf in zijn hand, doornenkroon op zijn hoofd. En dan klonken die woorden van Pilatus met die sarcastische ondertoon. Zie de mens. Zie hem nou eens toch. Als het niet zo ernstig was, zou hij erom gaan lachen. Maar het was olie op een vuur en ze schreeuwden het uit. Hysterisch bijna, kruist hem. En zo kregen ze hun zin. En daar hing hij nu. Spotkoning. Gekroond en getroond. Gekroond met doornen en getroond op het vloekhout. Het was een toevallige samenloop van omstandigheden dat hij nog geflankeerd werd door twee lijfwachten. Deze koning, links en rechts van hem, het grote bord boven zijn hoofd, deze is de koning der Joden. Ja, en bij een koning horen soldaten. Maar daar hingen er ook twee. Misschien was het nog niet eens op bewust gegaan. In ieder geval was het wel de bedoeling om deze man in het midden te zetten, zodat de ogen allemaal naar die man uitgingen. En dat lukte ook aardig. Er stond niet alleen een bord boven zijn hoofd, maar zoals het gebruikelijk was in de tijd van de Heere Jezus, wanneer een misdadiger veroordeeld werd door het gerecht en uiteindelijk het vonnis van het kruis, van de kruisdood kreeg, stond er ook boven het hoofd van die veroordeelde misdadiger een bord met daarop heel kort en heel kritisch geschreven wat de reden was voor deze vreselijke dood. Ik ga ervan uit dat er ook boven het hoofd van die twee moordenaars een bord heeft gehangen, waarop heel kort stond samengevat waarom ze tot deze vreselijke, smadelijke dood veroordeeld werden. Het zal niet mal zijn geweest, al waren de Romeinen ook niet mals. Maar wanneer het via het gerecht ging en het uiteindelijk via een officiële rechtsgang plaatsvond, dan werd ook niet zomaar iemand tot de kruisdood veroordeeld. Dan moest je wel wat hebben uitgehaald. Wat zal er boven het hoofd van die moordenaars hebben gehangen? Ik weet het niet, dat gaan we ook niet invullen. Maar ze hingen dat terecht. Al was hun straf onmenselijk en ook afkeurenswaardig. Ze waren wel terecht veroordeeld. En boven Jezus' hoofd stond koning der Joden. Dat was zijn straf. Daar hing hij in zijn wonden. Het was nu een feit geworden. Het Sanhedrin kon het ook zien met zijn eigen ogen. En ze zullen elkaar opnieuw triomfantelijk hebben aangekeken. Eindelijk gelukt. Was het dan niet linksom, dan maar rechtsom. Maar hun doel was bereikt en nog even waren ze van deze man af. Dan kon het gewone leven weer verder gaan. Dan konden ze weer de orde herstellen in Israël. En hun godsdienstig bedrijf weer op volle toeren laten draaien. En de aandacht op zichzelf vestigen om te laten zien aan het volk hoe dicht ze al niet bij God waren gekomen. En hoe rechtzinnig ze wel niet waren in de leer en in het leven. En daarom, ja, hoe gaat dat met ons mensen? Als de spanning eraf is, dan worden we wat vrolijk en wat ludiek. En dat gebeurt daar ook op Golgotha. Wie begonnen is, dat laat de evangelist liggen. Maar opeens was daar dat spotregeltje, een spotlied. Men deed mee. Het begon, dat zegt Lucas wel heel nadrukkelijk, Het begon in de kring van de leidslieden, van de geestelijke leidsmannen. Daar begon de spot. Maar het werd overgenomen ook door de mensen om die geestelijke leidslieden heen. En ze zeiden het. Laten we het maar even lezen zoals ze dat zeggen. Als deze mannen daar staan, vers 35, en de overste gaan beschimpen, dan zeggen ze tegen deze Jezus die er voor hun ogen hangt, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. Wat is dan eigenlijk spot? Een spot is geen grapje. Een grapje kun je kort samenvatten als onzin. Daar kun je dan om lachen. Maar iedereen voelt aan dat er een grote mate van fantasie doorheen klinkt. Maar het venijn van spot is dat er altijd een kern van waarheid in zit. Alleen de waarheid wordt een draai gegeven. En daarom doet spot ook pijn. Juist vanwege die waarheid. Want dit is waar. Anderen heeft hij verlost. Dat konden ze beamen. Meer dan eens zagen ze dat trouwens voor hun ogen gebeuren wanneer ze Jezus achterna gingen die rondtrok door Judea, Jeruzalem en Galilea. Maar ook in Jeruzalem had dat plaatsgevonden. Denk alleen maar aan die man die 38 jaar in eenzaamheid zijn dagen sleet in een van die gebouwen van Jeruzalem en op de Sabbatdag als een zichtbare getuige met zijn matras op zijn schouders door de straten van Jeruzalem liep om zonder woorden te verkondigen dat hij verlost was door Jezus uit Nazareth. Van zijn lijden, uit zijn eenzaamheid. Die blind geborene, die notabene op het tempelplein ging vertellen dat Jezus hem had genezen. Had hij maar achter zijn kiezen gehouden. Of ergens in een gehucht verteld aan de grenzen van Israël. Maar nu in het hart van het Joodse leven en in het hart van Jeruzalem, zodat niemand het meer kon ontkennen. En die Lazarus. Bethanië, zo onder de rook van Jeruzalem. Ze konden zijn bloed wel drinken. En ook hij stond op die zwarte lijst. Om hem te vermoorden. Anderen heeft hij verlost. Ja, dat is waar. Het is ook waar, en dan luister ik nog maar even naar dat spotlied wat daar klinkt in vers 35. Dat hij de Christus is. Meer dan eens had hij dat bewezen in zijn prediking. Dat was ook het thema van zijn eerste preek, toen hij intrede deed in Israël, in de synagoog. Jesaja werd gelezen. En Jezus claimde de Messias te zijn, de gezalfde, de voorzegd. Man van wie Jesaja profeteerde dat de geest des Heren op hem zal rusten en dat de Heer hem heeft toegerust en gesalfd heeft om aan armen het evangelie te verkondigen, om aan gevangenen vrijheid uit te roepen, wonderen te verrichten. Ja, hij was en is de Messias en daarom ook de uitverkorene Gods. Drie waarheden, anderen verlost. De Messias, de uitverkorene. Het wordt alleen gezegd als Jezus vastgenageld is aan het hout. En iedereen in Jeruzalem weet van Joodse komaf wat dat betekent. Het hout verkondigt zonder woorden dat deze man door God is vervloekt. Geen plaats meer waardig is in de hemel. En het ook niet meer waard is dat de aarde hem draagt. En daarom alvast wordt opgehangen opdat God hem in de hel zal werpen. Het zijn niet de woorden die pijn doen. Het is de toon van die woorden. En dat het uitgerekend hier gezegd wordt. Dat hij nu, op dit moment, zichzelf zou verlossen. De spot wordt overgenomen. Lucas gaat er aan voorbij, maar de andere evangelisten merken dat met nadruk op dat ook de misdadigers, beide misdadigers, meedoen in dat spotten. Je zou er maar behoefte aan hebben. Enkele moment voor de eeuwigheid. Terwijl je aan de lijve ondervindt dat het sterven nadert, je hangt ook aan het kruis. Je zou dan toch denken, dan heeft de mens de handen vol aan zichzelf. Dat er gevloekt wordt wanneer iemand gekruisigd wordt, dat vermelden verschillende ooggetuigen uit Jezus' dagen die kruisigingen beschrijven. Mensen werden ook krankzinnig van de pijn en wisten niet meer wat ze zeiden en wat ze deden. Maar hier gebeurt het bij volle bewustzijn nog. En het is ook geen onsamenhangend verhaal trouwens van die moordenaars links en rechts van de Heere Jezus, die zomaar wat klanken tussen de kreten van pijn uitstoten. Nee, het zijn ook geformuleerde zinnen die deze moordenaars uitspreken tegen de Heere Jezus. Ik lees het maar even met u. Er staat dat niet alleen de krijgsknechten hem bespotten, maar dat ook de moordenaars de krijgsknechten hem bespotten. Vers 37, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. Maar in vers 39 wordt ook gezegd, wat die kwaaddoeners, die misdadigers zeggen als ze Jezus bespotten, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Verlos uzelf en ons. Ja, dat laatste ook nog. En ons. Ze spotten mee. Ze lachen mee. En ze lachen hem uit. Spotten op Golgotha. Wat is dat eigenlijk? Spotten op Golgotha. Spotten is niet alleen venijnig vanwege de draai die gegeven wordt aan de waarheid, waardoor mensen ook gekrenkt kunnen worden, maar hier wordt heel nadrukkelijk ook God erbij gehaald. Vandaar dat Lucas ook dat zware woord gebruikt, ze lasterde hem. Godslasterlijke taal, dat klinkt door in die uitdrukking die Lucas gebruikt. Men beseft heel goed wat hier gebeurt. Het is niet zomaar dat er wat gekkigheid wordt gemaakt, om het zomaar eens te zeggen, door mensen die zomaar wat op de klank of wat naroepen. Nee, mensen die goed weten wat ze zeggen en hoe ze het moeten zeggen en tegen wie ze het moeten zeggen, die zeggen het met volle bewustzijn. Is dat nou het enige wat er gebeurt op Golgotha? Spotten, lachen. De grootste groep zegt niets en kijkt zwijgend toe. Zoals de grootste groep Nederlanders in 40-45 keek en zweeg. Toen Joden uit hun huizen werden gehaald. Toen mensen op transport werden gesteld. Men keek en zwegen. Dit voorbeeld is eigenlijk nog te zwak. Hier wordt gekeken naar Jezus, Gods Zoon, die bespot wordt en men zwijgt. Ja, op Golgotha is geen ruimte voor vrijblijvendheid, voor neutraliteit, voor toeschouwers. De spot maakt van een toeschouwer een dader, omdat hij blijft zwijgen. Dat is al aangrijpend. Want daartussen hangt er een die dat ook ziet, doorziet. Die gebeden heeft, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar dat gebed werd al snel weggelachen en weggehoond en met spot begroet. Maar plotseling, als vanuit het niets, valt er één stil aan de zijde van de Heere Jezus, één van die twee kwaaddoeners. Ik denk ook dat hij een tijdje stil is geweest. En voor zover hij dat kan, draait hij zich om met zijn hoofd naar zijn collega aan de andere zijde van de Heere Jezus en hij spreekt hem aan. En laten we die woorden maar eens gaan lezen, gemeente. Als hij zijn collega aanspreekt, dan is het eerste wat hij doet, vers 40, dat hij hem bestraft. zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Wat bedoelt die man eigenlijk met die uitdrukking: vreest gij ook God niet? Bedoelt hij daarmee te zeggen: ben je niet bang om te sterven? Want sterven is God ontmoeten. En dan sta je voor God. En dan wordt je levensboek opengelegd. Bladert de Heer er doorheen. Eerste levensjaar, tweede levensjaar, derde, 64, 72. En dan die laatste bladzij. Wat er dan gebeurt, God is heel eerlijk en ook heel eenvoudig. Hij geeft waarvoor u heeft geleefd. Hij geeft waarvoor je heeft geleefd. Daarom kan ik het ook niet geloven dat er iemand vanavond zit mee te luisteren die, als ik die vraag op de man afstel, als je nu sterft, waar ben je? Moet zeggen: ja, dominee, dat weet ik niet. Dat is onzin. Je weet het wel. Waar leef jij voor? Dat krijg je uitgekeerd. Ik gebruik Bijbelse uitdrukkingen, gemeente. Waar leef je voor? Klinkt dat door in die opmerking van die moordenaar: vreest gij ook God niet, ben je bang om te sterven? Nee, Lucas gebruikt een uitdrukking, of die moordenaar gebruikt een uitdrukking die een uitspraak van Lucas in herinnering roept. Wanneer hij Jezus citeert in Lucas 12, dan zegt de Heer Jezus tegen de scharen, maar ook tegen de discipelen: vreest veel meer hem die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Als die moordenaar dat zo uitspreekt, dan zegt hij niet: ben je niet bang voor God, omdat het de vraag is hoe we zometeen onder zijn ogen zullen verschijnen, wat de Heere dat tegen ons zal zeggen. Nee, in die uitdrukking die hij richt tegen die collega van hem: vreest gij ook God niet, klinkt diezelfde klank en diezelfde betekenis in door die Jezus al een tijd geleden uitsprak: vrees veel meer voor hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Deze moordenaar is zich ervan bewust dat hij God ontmoet, een rechtvaardig God. Die zowel zijn ziel op het moment als hij verschijnt voor de Heere, wanneer hij zijn ogen sluit op deze aarde, verderft in de hel, als ook straks in het laatste oordeel, wanneer de graven zullen geopend worden, de lichamen opgeroepen worden door de levende God, met ziel en lichaam een plaats zal krijgen in de eeuwige rampzaligheid. Dat is wat, als je met dat bewustzijn de poort van de eeuwigheid staat. Ik kom zo meteen God tegen, die het recht heeft om mijn ziel en lichaam te verwijzen naar de hel. Gemeente, neem in ieder geval vanavond deze praktische tip eens mee naar huis. Reserveer nou eens een kwartier in de week om na te denken over de vraag: als ik sterf, waar ben ik dan? Een kwartier in de week. Als ik sterf, waar ben ik dan? In de jaren dat ik nu meeloop in het pastoraat en zoveel sterfbedden heb ontmoet, heb ik nog geen één sterfbed gezien waar iemand lag voor de eeuwigheid en aan de familie vroeg: hoeveel staat er op mijn saldo? Wat is het weer morgen? Wat voor kleren heb je gekocht? En zo maar door. Al die onderwerpen waar wij de avonden en de uren mee vol kletsen. Meer dan eens kreeg ik de vraag: dominee, als ik sterf, sta ik voor God. Wat ben ik dan? Dat moment moet je voor zijn, gemeente. Dat moment moet je voor zijn. Het zijn de uitzonderingen van mensen die heel bewust sterven. De meesten, en dat zal ook van de meesten van ons gelden, maken het sterven niet meer bewust mee. Omdat de meesten onder ons zullen sterven aan een verschrikkelijke ziekte. Afgaande tenminste op de cijfers. En dan ben je er niet meer bij. En dan ben je niet meer bereikbaar. Dan kun je geen antwoord meer geven. Dan kun je zelf niet meer bidden. Wees het voor. Deze moordenaar heeft ook een les geleerd in zijn leven. Hoe hij dat heeft geleerd, ik weet het niet. Ik ga ervan uit dat het een Jood is, van Joodse komaf. Het is in ieder geval geen Romein of een staatsburger van het Romeinse Rijk, anders mocht hij niet gekruisigd worden. En ik baseer dat ook eigenlijk op de omgeving waarin deze kruisiging plaatsvindt, in Jeruzalem en in een Joods omgeving tijdens het Paascha. In ieder geval allemaal van die signalen die erop wijzen dat deze twee mannen van Joods komaf zijn. Heeft deze man een godvrezende moeder gehad die hem zo heeft opgevoed? Heeft deze man misschien een godvrezende oma gehad, zoals Timotheus dat had, die hem bij de schrift heeft opgevoed? Ik weet het niet. De schrift laat het liggen, dus we laten dat vanavond ook maar liggen. In ieder geval ontdoet deze man voor het eerst in zijn leven de zaligmaker. En ook hier beneden voor het laatst de zaligmaker. En hij hoort iets. Wat hoort hij dan? Hoe kan het dan deze man, als hij zijn collega aanspreekt, vervolgens, laat het maar even lezen, ook tegenover zijn collega zegt, vreest gij ook God niet, vers 40, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij spreekt zichzelf ook schuldig. Hij rechtvaardigt niet alleen God die het recht heeft om hem. En ik zeg het voorzichtig, gemeente. Om hem te verdoemen. En wat is dat verschrikkelijk? Maar hij rechtvaardigt ook het oordeel. Wat bedoelt hij met die uitdrukking, het oordeel? Wel, allereerst keurt hij het vonnis van de rechter goed. Hij gaat zichzelf niet verdedigen. Niet vergoeilijken. Hij neemt de verantwoordelijkheid tot zich. Wanneer je die beweging gaat maken in je leven, dan heb je de handen inderdaad vol aan jezelf. Dan heb je niet zoveel meer tijd en aandacht en behoefte om je nog te bekommeren om een ander. Waarin het woord oordeel klinkt ook iets door vanuit die aanhef. Vreest gij ook God niet? Wij zijn in ditzelfde oordeel. Waarmee die man zichzelf niet eens schuldig verklaart tegenover de mens en tegenover God. Maar waarmee deze moordenaar aan het kruis ook een prediker der gerechtigheid wordt. Laten we die woorden nog maar eens even één keer lezen, gemeente, als die moordenaar dat zegt. Vers 41. Wij, jij en ik, toch rechtvaardig, wij ontvangen straf, hetgeen wij waardig gedaan hebben. Maar deze, hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ziet u wat hier gebeurt op Golgotha? Voor de derde keer. moet eigenlijk zeggen voor de vierde keer, wordt Jezus onschuldig verklaard. Eerst door Pilatus, toen door zijn vrouw, vervolgens door Herodes, nu door een moordenaar, straks door de Romeinse hoofdman. Maar door drie keer zo met klem te zeggen, wij toch rechtvaardiglijk, wij ontvangen oordeel. En daartegenover die ene man te plaatsen, plaatst God met dit gebeuren de onschuld van Jezus tegenover de rest om het kruis. Hij niets gedaan. Wij wel. Mag ik zo eens een vraag stellen, gemeente, vanuit dit moment van de preek? Waar sta jij vanavond? Als God door het woord het oordeel velt ook over jouw leven. De Heere vraagt van tevoren niet aan je, ben je het mee eens of niet, of wat vind je? God oordeelt, eerlijk en rechtvaardig. En hij plaatst je zo tegenover die man die daar onschuldig hangt in datzelfde oordeel. Kun je dan al luisteren het ook met die moordenaar zo gemee beleiden? Wij. Moordenaar, jij. Hij. Ik. Wij. Toch rechtvaardiglijk. Want is dat niet wat er gebeurt op Golgotha? Hier wordt het gericht voltrokken. Niet alleen over de zoon, maar door de zoon ook over de zonde, de schuld, het ongeloof, de wereld, u, jij en ik. Hier is geen plaats meer voor neutraliteit. Hier is het hij tegenover wij, de Christus, tegenover u, jij, ik, wij. Hier kun je maar op één manier onder het oordeel nog wegkruipen op Golgotha. Door ermee te spotten. Of door te zwijgen. Waar sta je vanavond? Hoe heb je toegeleefd aan deze avond op Goede Vrijdagavond? Gewoon je ding gedaan. Ja, als je nou terugkijkt, eigenlijk was deze vrijdag niet anders dan al die andere vrijdagen. Moest natuurlijk wel haast om op tijd in de kerk te komen. Zit er nou hier in de Bethelgemeente ook iemand? En daarmee suggereer ik niet dat er maar één zit. Ik hoop dat u dat allemaal bent. Die in het toeleven naar Goede Vrijdagavond in de stilte van de binnenkamer gebogen heeft voor God. In het belijden, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft kan voor u bestaan. Nou sta ik zo meteen al luisteren naar het Leidensevangelie, oog in oog met de gekruisigde Christus. En hij hangt daar door mij. Hij tegenover wij. Mag ik even de lijn doortrekken, gemeente? Als je nou deze Goede Vrijdagavond zo hier in de kerk zit of je luistert mee. Ik zeg dat niet om te gaan spelen op gevoelens, maar wel om de ernst van het woord als een klem op uw hart te leggen. Houd u goed in de gaten dat die preek van vanavond terugkomt. En dat er een ook mee zit te kijken vanavond wat er omgaat in je ziel. En dat hij let wat je zegt, denkt. Dat je voor neutraliteit wil kiezen. Een beetje op afstand blijven. Niet te dichtbij laten komen, dominee. Word je bang van. Die moordenaar beleidt niet alleen. Hij verheerlijkt ook Christus. Laten we daar ook naar gaan kijken, gemeente. Wat zegt hij? Hij zegt wanneer hij zijn collega heeft aangesproken, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En vervolgens draait hij zich om naar de zaligmaker en hij zegt, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hoe kan het dan deze man gaat bidden? Waar heeft hij dat geleerd? Of misschien niet eens thuis. Misschien is hij wel opgegroeid in een gezin, zoals wij dat dan zeggen, waaraan God en zijn gebod niet wordt gedaan. Waar stoelt zijn gebed eigenlijk op? Stoelt zijn gebed op dat bord boven het hoofd van de Heere Jezus? Deze is Jezus, koning der Joden. Je zou dat wel denken als deze man bidt. Heere, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. In plaats van dat hij eerst spotte met deze koning. Zo kom af van dat kruis. Verlos uzelf en ons. Erkent hij nu dat Jezus inderdaad de koning der Joden is. Meer zelfs dat hij Gods koning is. Koning in het koninkrijk. Komt het dat deze man als het ware getroffen is door de inhoud van dat bord wat daar hangt boven het hoofd van de zaligmaker, waarvan hij gehoord heeft dat dat het opschrift is, omdat de mensen rondom dat kruis dat tegen elkaar zeggen en er vervolgens ook mee gaan spotten? Nee. Komt het omdat deze man misschien toch nog ergens iets besef van goed heeft en toch wel een soort zwakke kant heeft in zijn persoonlijkheid, wat meegaand is? Nee, ook niet. Het komt alleen maar omdat zijn gebed voorafgegaan is door een ander gebed. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat was een gebed dat de zaligmaker bad toen hij net was opgericht, hangend in zijn wonden aan het kruis op Golgotha. Waarin hij zich over het hoofd van die mens, maar ook te midden van die twee moordenaars, zich direct richtte op zijn vader. Een van de zeldzame momenten trouwens in het leven van de Heere Jezus, waarin hij één op één zijn vader aanspreekt. We zagen dat in het Matthäus-evangelie nog niet zo lang geleden, dat Jezus heel direct zegt, ik dank u, vader. Maar meestal spreekt hij indirect over zijn vader, mijn vader, uw vader. Zomaar een paar van die momenten in het leven van de Heere Jezus die dan opgetekend worden door de evangelisten, waar Jezus als de Zoon zich heel direct richt op zijn vader en zijn vader rechtstreeks aanspreekt. Je zal, als je dat gebed voor het eerst al hoort, daar op Golgotha, dat wordt vervolgens dan weggelachen en overstemd door de spot, denken dat er niemand is die het gehoord heeft en dat niemands hart daardoor wordt getroffen. En dat klopt. Als je om je heen kijkt naar ons, wij. Maar dat gebed was ook niet gericht tot ons, dat gebed was gericht tot zijn vader. En nu geeft de vader antwoord op het gebed van de zoon. Door één van ons te laten bidden. Het gaat op Golgotha niet in de eerste plaats om de bekering van de moordenaar. Daar kunnen wij zoveel van maken vandaag de dag. Het gaat om de eer van God. Hemel heeft het gebed gehoord. Vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En al geeft de vader geen rechtstreeks antwoord meer aan de zoon. Waarom niet? Omdat de zoon hangt aan het vloekhout. Waarvan God in de schrift heeft getuigd dat in ieder die aan het hout hangt door God is vervloekt. En dan zien we daarom ook op Golgotha gebeuren dat de vader steeds meer afstand gaat nemen van zijn zoon. En zo meteen zijn zoon achterlaat, weggetrokken is en daarmee trekt ook al het licht weg rondom Golgotha. Zodat de zoon achterblijft in die verstikkende deken van die drieurige duisternis. Waar hij de helse angst en smarten doorleefd heeft. Waar hij buigt onder het recht van God, verbrijzeld wordt onder Gods gerechtigheid. Al kan de vader niet meer antwoorden, één op één tot de zoon. Hij geeft wel indirect antwoord door het gebed van de moordenaar om zijn zoon in de eerste plaats te verheerlijken aan het kruis. Hier geeft God door het gebed van de moordenaar hulde aan de zoon. En stelt hem letterlijk en figuurlijk in het middelpunt. Als deze moordenaar gaat bidden. Heere, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk. Luisteren naar het evangelie, gemeente, wil ik het even met u aanvullen. Naar het koninkrijk van u, o zoon, en naar het koninkrijk van u, o vader. Gekomen bent. De vader verheerlijkt zijn zoon. Dat betekent ook de soevereiniteit van God, gemeente. En als dat woord valt vanavond van de kansel, de soevereiniteit, de vrijmacht van God, dan bedoel ik niet dat het er maar één is. Niet karig denken over de Heer. Zeker niet op Golgotha. Als u zo graag in getallen wil denken op Golgotha, dan moeten we tegen elkaar zeggen, dan was er geen één die zou bidden. Maar God toont zijn soevereiniteit hier op Golgotha. Door niet iemand uit die scharen te plukken die dus zwijgend op een afstand staat en hem als het ware te trekken naar het kruis, te buigen voor hem. Maar uitgerekend de man die erkent op Golgotha dat hij waardig is om verdoemd te worden, wordt door God gebruikt om Christus te verheerlijken en daarin God groot te maken. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn, gedenk aan mij. We kennen die uitdrukking ook wel, gemeente, dat je aan elkaar denkt. Je zegt dat ook wel tegen elkaar als je afscheid van elkaar neemt voor een langere tijd. En met zo'n uitdrukking bedoel je dan te zeggen dat je niet alleen iemand in je gedachten houdt, maar ook in je gebeden. Ik zal aan je denken. Zo'n opmerking kun je ook verwachten wanneer je iemand opbelt nadat je hem jarenlang niet gesproken heeft en dat het even stil blijft aan de andere kant van de lijn. En opeens die verrassing als het ware doorklinkt in die opmerking. Wat is het fijn dat je aan me gedacht hebt. Of dat je dat zelf zegt, ik zat net aan je te denken en ik denk, laat ik je ook even bellen. Maar een gebed is Gods woord nazeggen. Als deze man die uitdrukking gebruikt, gedenk aan mij, dan gebruikt hij een Bijbelse uitdrukking. Dan is het denken van God die geen gedachte des kwaads heeft, maar alleen maar gedachte des vredes koestert. Dan is het die God die gedenkt aan zijn barmhartigheden. Die God die gedenkt aan zijn genade en aan zijn ontferming en daarom zijn genade en trouw wil bewijzen tot in duizenden geslachten. Die gedenkt aan zijn verbond en aan zijn weldadigheid. Die gedenkt aan zijn eer. Zijn innerlijke gevoelens van heilige en eenzijdige liefde. Daar appelleert die moordenaar op. Heere, gedenk aan mij. Wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn, als u dan de deur met eerbied gesproken achter u dicht doet, dan vraagt deze moordenaar niet aan de zaligmaker, wilt u dan nog even aan me denken voordat de hemel, als het ware en als een overweldigende heerlijkheid over u heen gaat? Maar laat uw hart spreken. Bewijs mij uw liefde en uw genade. Als u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Let u erop, gemeente, dat het gebed ook twee woorden kent. Ik wil daar heel even bij stilstaan vanavond. Juist bij dit moment, omdat dit Bijbelgedeelte ook wel eens daarvoor gebruikt wordt. In tweeërlei opzicht. Verkeerd gebruikt wordt. Het is een manier van denken waarin gesteld wordt dat een zondaar eerst Gods recht moet toevallen, alvorens hij Christus leert kennen. Dus eerst buigen voor het recht, dan pas, na verloop van tijd, openbaart Christus zich aan het hart van een zondaar. Het kan zelfs zover gaan dat er gesteld wordt dat iemand buigend voor onder het recht van God ook zijn eigen ondergang, zijn eigen verlorenheid toestemt, lief krijgt en stelt boven Christus gerechtigheid. Nu wil ik daar twee dingen van zeggen vanavond, heel in het kort. In de eerste plaats heel eenvoudig deze opmerking dat die gedachte nergens in de schrift en nergens in de belijdenisgeschriften voorkomt. Dus ook geen grond heeft. Het tweede wat ik wil zeggen is dat als je die gedachte volgt, er iets heel goed misgaat op Golgotha. Ik zou eerst die vraag bij u en bij mezelf terug willen leggen. Weet u wel wat het is om te buigen onder Gods recht buiten Christus? De enige die dat weten, dat zijn de mensen die op dit moment in de hel zijn. Want dat is de hel. Dat overleeft niemand. Die gedachte, hoe zwaar hij ook klinkt, denkt ten diepste oppervlakkig over het recht van God. En over Gods wrekende gerechtigheid. Er is ook een andere kant rondom de moordenaar op het kruis. Dat is die gedachte die zegt, kijk eens hoe groot Gods liefde is. Maar stilzwijgend voorbijgaat aan Gods recht. En die gedachte doet ook tekort aan het recht van God. Wanneer God vrij spreekt, dan verheerlijkt hij zichzelf. Zowel in zijn rechtvaardigheid als ook in zijn liefde. En dat grijpt een zondaar ook aan in het gebed. Wie God met gevouwen handen rechtvaardigt in zijn heiligheid, vindt zijn steun en houvast in zijn barmhartigheid. En heeft ook plaats om te buigen voor een God die vrij spreekt, terwijl hij daarin zichzelf verheerlijkt. Want dat doet de zaligmaker hier ook op Golgotha. Wanneer hij wordt verheerlijkt door dit gebed van de moordenaar, laten we het maar eens lezen. Dan zegt die moordenaar tegen de zaligmaker, Heere, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Hij weet het zeker, deze man die de Heere Jezus aanspreekt. Hij is niet alleen onschuldig, maar de zaligmaker is door de dood en het graf heen. Op weg naar het koninkrijk van God dat achter de einder ligt en dat wenkend hem al toeroept. Om te volharden in het lijden, om volhardend ook zijn hoofd te buigen onder het recht van God. Maar hier wordt de koning gekroond in heerlijkheid. Om het vloekhout van Golgotha. Omdat God zich in deze koning verheerlijkt. En dan beleidt die moordenaar. Uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dan mogen wij vanavond ook kijken, gemeente, naar Golgotha. Daar hangt niet een man van smarten. Die vraagt om medelijden. Die zielig is. Hij is ook niet degene die wacht op uw emotie en uw gevoelens. Hier hangt de koning aan het kruis. Vastgenageld, jazeker, maar niet machteloos. Omdat hij hier strijdt in liefde en gehoorzaamheid voor zijn kinderen en voor zijn kerk. Omdat hij deze weg ook verkiest in gehoorzaamheid aan zijn vader. Om het koninkrijk van God binnen te gaan en het straks tegen zijn kinderen toe te roepen. Komt in, gij gezegende des vaders, beërft het koninkrijk dat voor u, dat ik voor u. Heb weggelegd. Hier hangt geen man die vraagt om medelijden. Hier hangt de koning die recht heeft op aanbidding. En die eerste moordenaar is er een van velen. Die hem zo aanbidt. Heere, gedenk mijner. Wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Ziet u eens hoe laagdrempelig dit gebed is. Moordenaar op het kruis, hangend aan de zijde van de zaligmaker, beseffend dat hij nog maar enkele schreden verwijderd is van de eeuwige ondergang, wendt zich tot de zaligmaker en spreekt hem in bewogenheid en met klem aan, gevoed en gewerkt door de geest van de Vader, opdat de Vader zo de Zoon vertroost, maar ook de Zoon hier op Golgotha zichzelf kan verheerlijken. Midden in zijn lijden en met het oog op het naderende sterven is de zaligmaker nog werkzaam met ander. Hij zoekt niet zichzelf op Golgotha. En hij houdt zich niet bezig met zijn eigen eer. Hier arbeidt hij nog steeds om velen, zelfs die moordenaar, zalig te maken en mee te nemen zometeen. Achter zijn triomfwagen aan, wanneer de opgestane en opgevaren Christus de hemel zal binnenschrijden om de eer op te eisen van zijn vader, is dit een van de pronkstukken die hij meeneemt de hemel in, de moordenaar aan het kruis. Is ook een gebed, gemeente, dat nodigt vanavond. Wat let je? Wat houd je nou tegen vanavond om niet mee te bidden met die moordenaar? Hoor ik iemand zeggen, dominee, dan moet je je schuld wel kennen. Om je schuld moet je naar Golgotha. Ga er maar eens staan. Kijken naar de zaligmaker. Met in je achterhoofd de opmerking van die moordenaar. Wij tegenover hij. Dan verbleekt jouw vraagje om concrete zondekennis. De vraag wat je verkeerd hebt gedaan, daar sta jij tegenover hem. En in hem tegenover God. Dan kan het toch niet anders dat je mee gaat beleiden. Wij toch rechtvaardig. Want hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Een gebed op Golgotha, het laatste vanavond. Kijkt u even met me mee. Als deze man is Nou, ik denk niet dat hij nog uitgebeden is. Nee, als ik Lucas goed heb begrepen vanavond, dan wil deze moordenaar misschien nog wel meer zeggen. Maar zijn mond wordt gesnoerd, want in één keer klinkt dwars door dat gebed heen. Vers 43 staat in uw vertaling, voorwaar, staat letterlijk in het Grieks. Amen, zeg ik u. Bij dit gedeelte gemeente moest ik denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. Die jongen die staat op, die gaat naar huis en heeft van tevoren zijn huiswerk goed gedaan. Hij heeft zich bedacht wat hij gaat zeggen als hij zijn vader zal ontmoeten. Dan zal hij zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dat de tweede gedeelte van dat gebed, ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij tot een van uw knechten. Maar wanneer die vader die jongen ziet en naar hem toe rent en die jongen begint te spreken. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Komt die jongen niet eens verder? Zijn mond wordt dichtgekust. Nou zo. Als deze moordenaar begint te bidden. Heere, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dan lijkt het alsof de zin doorloopt, maar dan klinkt daar in één keer dwars daar doorheen. Het amen van Jezus kant. Hij beaamt het gebed van die moordenaar. Waarom doet de zaligmaker dit op dit moment? Wel, in de eerste plaats teken dat hier de gewilligheid van Christus ten voeten uit. Juist doordat hij die zondaar niet laat uitspreken op Golgotha, demonstreert hij voor het oog en oor van iedereen rondom het kruis, dat al hangt hij daar in zijn wonden, het nog steeds waar is. Anderen heeft hij verlost. Hij wil niets liever dan anderen verlossen, al is het voor het aangezicht van de dood. Daar leeft hij voor en daar leeft hij van. Zou hij dan vanavond ook u niet willen verlossen en uw zonde willen vergeven? Smeek tot hem. Roep tot hem. Houd je niet stil. Want dat is levensgevaar. Het is niet alleen de gewilligheid van de zaligmaker, waardoor hij in één keer dwars door dat gebed heen amen zegt. Het is ook de zekerheid, de vastberadenheid van Christus die hij hier demonstreert. Al hangt hij daar in zijn wonden. En al wordt hij bespot. En al lachen de mensen hem uit. Kook hem af van dat kruis, verlos uzelf. Er is er één hier werkzaam met een eigen doel voor ogen. En die lijn houdt hij vast. Zoals hij die vasthield in de achterliggende jaren. En dat is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij was toch degene die zei, bid, u zult ontvangen. Klopt, u zal worden opengedaan. Hier krijgen we aanschouwelijk onderwijs, gemeente, op Golgotha. Het zijn geen loze woorden. Hij doet het ook. Eén gebed. Die moordenaar is binnen. En waar binnen? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De meeste uitleggers leggen het als volgt uit. Dat de Heer Jezus toezegt, heden, dat is dan vandaag, ben je met mij in het paradijs. En dat deze man dan als het ware al vrijspraak heeft gehoord. Maar hij moet nog even wachten. Voor hem liggen nog een aantal uren van lijden. En dat lijden wordt straks voor deze moordenaar en zijn collega bespoedigd. Als die Romeinse soldaten vlak voordat de avond invalt, in opdracht van Pilatus bij dat kruis komen te staan en ze zien dat hij nog leeft en ze pakken een grote zware hamer en slaan de borstkas in één keer in, zodat hun sterven wordt bespoedigd. Dus dat de Heer Jezus dan eigenlijk bedoelt, heden, dat is straks. De zaligmaker vertelt nog niet wat hem te wachten staat, maar garandeert hem wel dat als hij zijn ogen sluit, hij in het paradijs is. Ik denk niet dat dat de juiste Bijbeluitleg is. En waarom niet? Wel, die laat zich leiden door het woordje paradijs. Dat is een ander woord voor hemel. Maar de klem valt ergens anders in dit zinnetje. Ik lees het nog even één keer met u. Dan zegt de zaligmaker, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij zegt niet, heden ga je naar de hemel, naar het paradijs, maar met mij. Wat is dat als Christus de zonde vergeeft? Dan eigent hij zich een zondaar toe. En is die zondaar zijn eigendom. Dan wordt hij verankerd in het middelaarshart van de zaligmaker. En u die God vreest vanavond en luistert naar het evangelie, die herinnering al voelt bovenkomen aan dat machtige moment toen God voor het eerst zijn liefde uitstortte in het hart. Was dat niet de hemel op aarde? Toen die stille vrede je ziel binnenzijpelde, de wetenschap, gij vindt geen schuld meer, zonde meer in Jacob. En geen ongerechtigheid in Israël. De schuld werd weggedaan. Vrede met God werd genoten. Voor je gevoel stond je toch eigenlijk al op de drempel van de hemel. Is dat niet wat de zaligmaker hier zegt? Heden, nu, wanneer ik dit zeg, ben je met mij in de vreugde. Ja, hij heeft het toch zelf gezegd. Dat zij die in hem geloven niet meer zullen sterven. Juist door dat woord komt er in één keer een ander licht te vallen op het leven van deze moordenaar. De hemel is al begonnen terwijl hij hangt aan het kruis. En dan komen zo meteen die wrede Romeinse soldaten en hij slaat ze met een moker zijn borstkas in. Het is met één slag de hemel in en hij staat voor God. Delend in de hemelse vreugde en heerlijkheid die er is bij God. En die hij nu in Christus op Golgotha tot in zijn ziel toe ervaart. Dat is ook de kracht van de belofte van het evangelie, wanneer die toegepast wordt op het hart door de Heilige Geest. Dan vervallen de omstandigheden, dan verandert het kruis in een paradijs, en dan verandert een lijden in het genieten van de liefde van Christus in het lijden. Dan verandert de smaad in heerlijkheid, dan verandert het vergankelijke in onvergankelijk. Ik hoor hier als het ware al de paastriomf doorklinken. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ja, dat woord van amen van de zaligmaker wordt direct gevolgd, niet op het licht van het paradijs dat valt over Golgotha, maar wanneer de zaligmaker, vers 43, dat heeft uitgesproken, komt de duisternis als een kleed te liggen over Golgotha. Maar in die duisternis waar Jezus de Godverlatenheid doorworstelt, hangt er aan de andere kant van de zaligmaker één die al in het paradijs, in de hemelse en heerlijke vreugde is. Hij hoort zometeen niet alleen de triomf over Golgotha klinken, wanneer de zaligmaker het uitroept, het is volbracht. Maar hij hoort in de echo van Jezus woorden die in zwarte duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De troost doorklink, opdat ik aan het kruis op Golgotha nimmer meer door God verlaten zou worden. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is de triomf van het evangelie. In het hart van deze zondaar, hier verheerlijkt God zich. En laat zien dat hij dwars door de dood, dwars door de schuld en dwars door het lijden zijn liefde uitgiet in het hart van deze man. Dit is God, gemeente. Uw God leeft nog. En uw God wil vanavond ook jou. En u. Hij denkt naar je hart. Dan kun je twee dingen doen. Je kan naar huis gaan. Of misschien ben je er al met je gedachten. Omdat het wat later wordt. Wat is 5 minuten op de eeuwigheid? Je komt thuis. Je drinkt je bakje koffie. Zijn er onder ons, je hebt nog de gewoonte om dan even het blauwe scherm aan te knippen. Je gaat slapen. Of je gaat naar huis. Met dat stille gebed in je hart. Heren, denk aan het vaderlijk medoog. Waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk oog, zijn bij u van eeuwigheid. Amen.